En vervolgens zal u worden gelezen uit Gods woord uit het boek Handelingen, derde hoofdstuk, de eerste 16 verzen. Handelingen 3, de verzen 1 tot en met 16.
Petrus nu en Johannes gingen tezamen op naar de tempel, omtrent de uren des gebeds, zijnde de negende uren. En een zeker man, die kreupel was van zijn moeders lijf, werd gedragen, welke zij dagelijks zette aan de deur des tempels, genaamd de Schone, om een aalmoes te begeren van degene die in de tempel gingen. Welke Petrus en Johannes ziende, als zij in de tempel zouden ingaan, bad dat hij een aalmoes mocht ontvangen. En Petrus, sterk op hem ziende, met Johannes, zeide: zie op ons. En hij hield de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. En Petrus zeide: zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en wandel. En hem grijpende bij de rechterhand, richtte hij hem op, en terstond werden zijn voeten en enkels vast. En hij, opspringende, stond en wandelde, en ging met hen in de tempel, wandelende en springende, en lovende God. En al het volk zag hem wandelen en God loven. En zij kenden hem dat hij die was die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort des tempels. En ze werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen hem geschied was. En als de kreupele die gezond gemaakt was aan Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk gezamenlijk tot hen in het voorhof, hetwelk Salomo's voorhof genaamd wordt, verbaasd zijnde. En Petrus, dat ziende, antwoordde tot het volk: gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij u over dit, of wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen? De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God onzer vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt, en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als zij oordelen dat men hem zou loslaten. Maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend, en hebt begeerd dat u een man die een doodslager was, zou geschonken worden. En de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt, dien gij ziet en kent, en het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw aller tegenwoordigheid.
Het tekstwoord, gemeente, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte. Handelingen 3, daarvan het zesde vers. En daar luidt Gods woord al dus. En Petrus zei: zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u in de naam van Jezus Christus de Nazarener. Sta op en wandel. Zilver en goud, dat heb ik niet. Maar wat hij wel heeft, Petrus, dat is een naam als geschenk. En daar zit nou alles in om wel getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. En geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Die genezing van die man, die verlamde man, waar we zojuist over gelezen hebben, dat is een van de vele wonderen en tekenen die de apostelen mochten doen na Pinksteren. Dit Bijbelboek, dat heet Handelingen der Apostelen, maar eigenlijk zijn het de handelingen van de Heer Jezus Christus, de verhoogde paasvorst, die hij dan doet door middel van zijn leerlingen, de discipelen. De handelingen van de verhoogde Christus, om wat hij gedaan heeft en doet om mensen die niets meer kunnen, die niets meer hebben, geen been hebben om op te staan, om ze te helpen, wezenlijk te helpen. De naam van die man in deze geschiedenis wordt niet genoemd. Het is een voor ons onbekende. Maar hij is wel bekend bij God. En dat is het belangrijkste. Hij verkeert in droevige omstandigheden. Maar zijn nood is geregistreerd bij God, die het recht der armen en der verdrukten gelden doet. Die verlamde man in Bethesda had ook geen mens, maar Jezus kende hem en genas hem. Hij was kreupel, verlamd, en in de Bijbel is dat dikwijls beeld van de mens die door de zonde ellende geworden is. Hij was vanaf zijn geboorte zwaar gehandicapt. We lezen dat in vers 2. Vanaf het lijf van zijn moeder, de moederschoot. Begint onze ellende ook niet vanaf de moederschoot? Aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Geen been om op te staan. Dood liggen in zonde en misdaden. Verlamd door de macht van de zonde. En de zonde is erger dan lichamelijke verlamming. We willen dat niet bagatelliseren, een handicap, zeker niet. Maar de zonde is veel erger. Dat verwoest heel het leven. Het werkt in alle opzichten verlammend. Wij gaan Gods weg, het pad van Gods geboden niet meer. En dat loopt uit op de dood, op de eeuwige dood. Deze man die kon Gods huis niet in. Dat mocht ook niet. Want dat moest heen wijzen naar de vernieuwing die de Heere zou geven door de verzoening die hij zou aanbrengen. Wij kunnen, zoals we geboren worden, Gods eeuwig huis ook niet in. De zonde verlamt niet alleen, maar die degradeert ook. De mens die geschapen is als koning over de schepping, is gedegradeerd tot een bedelaar. Alles kwijt. Hij kon niet lopen. Jongens en meisjes, wat moet die man een moeilijke jeugd gehad hebben. Nooit heeft hij kunnen rennen en spelen met andere kinderen. Wie peilt de ellende van deze man? En het is één van de velen. Dagelijks gedragen, neergezet bij één van de poorten van de tempel. Een drukpunt. Door vrienden wellicht daarheen gebracht, misschien wel automatisch afgeleverd. Vele jaren. Hij hoorde, om zo te zeggen, bij het straatbeeld. Hij was, zo staat er in het volgende hoofdstuk, in Handelingen 4 vers 22, meer dan 40 jaar oud. Neergelegd bij de tempelpoort, die de schone genoemd wordt. De schone poort, een buitengewoon prachtige poort. De hoofdpoort naar de tempel. Wat een tegenstelling. Armoede en verlamming zijn niet schoon. Zo zijn wij niet geschapen. In deze man worden ons de droevige gevolgen van de zonde getoond. Ons als een spiegel als het ware voorgehouden. Toonbeeld van ellende. Het was geen straf voor persoonlijke zonde. Hij was kreupel geboren. Verlamd aan de enkels, voeten. De ellende van ons allen werd in hem openbaar. Ik ben vanwege al mijn zonden die mij wonden, vol van kommer en verdriet, zingt een dichter. Staan we er wel eens bij stil, ouders, als wij gezonde kinderen gekregen hebben van de Heere. Dat is geen recht, dat is puur genade. Wij zijn niet beter dan anderen. Verlamming en armoede gingen bij hem samen. Nou, dat valt niet mee om op anderen aangewezen te zijn. Ja, vandaag dan zijn er veel middelen om het lichaamslijden te verzachten. Verzorging, ook financieel, maar in die tijd niet. Geen scootmobiel, geen elektrische rolstoel, niet eens een gewone. Geen aangepaste woning, geen uitkering. Hij moest bedelen. Ik las ergens, het bedehuis werd een bedelhuis. En de kanttekenaren, die noemen het een teken dat toen onder de Joden de wetten van God zeer vervallen waren. Want de Heere had geboden dat onder hen geen bedelaar mocht zijn. Een arme mocht niet arm blijven. Hij moest in die nood rijk worden voorzien van wat hij nodig had. Je kunt dat lezen in Deuteronomium 15. En het is nog bijbels om elkaar te helpen. En daar zit hij. Velen gaan langs hem heen zonder hem een blik waar te keuren. Of ze denken, oh, daar heb je weer zo'n bedelaar. En niemand denkt aan Gods wet. Wat is dat erg als de dienst aan de Heere een vormendienst wordt. Niemand zei, daar hoef jij niet te liggen. Daar gaan we wat aan doen. Liggen ze niet langs onze wegen? Onder drugs en drank? Of vanwege andere redenen? En wie haalt ze er vandaan? Zeker, er zijn goede stichtingen, ontmoeting, de hoop enzovoort. Er is diaconale hulp. Voedselbanken zijn er. Maar beseffen we, gemeente, dat we allen, jong en oud, daarin een taak hebben. Het gebed, zeker. Maar ook door middelen te geven. Wij kunnen niet denken, als wij het maar goed hebben en als wij het maar goed houden. Het is het negende uur. Dat is naar onze tijdrekening 3 uur in de middag, de tijd van het dagelijks avondgebed. En ook Petrus en Johannes die gaan dan naar de tempel om te bidden. Niet om te offeren. Nee, het offer is gebracht. Maar om te bidden. Maar de Heer Jezus die heeft gezegd, dat was in die geschiedenis van die Samaritaanse vrouw. Je hoeft niet meer te aanbidden in Jeruzalem of de Samaria of op andere bepaalde heilige plaatsen. De tijd is aangebroken dat men God zal aanbidden in geest en waarheid. En waarom gingen ze dan naar de tempel? Nou, ze wilden in contact blijven met het volk. Jodendom en christendom zijn uit elkaar gegaan. Maar het is nooit de bedoeling geweest dat er een scheuring zou komen. In die begintijd, die eerste christelijke kerk, waren de christenen vooral Joodse mensen die niets liever wilden dan dat ze samen met hun volk de Heere Jezus Christus zouden dienen. En het is nog altijd toch, als het goed is, voor gelovigen een verdriet dat we gescheiden wegen gaan. Maar laten we wel beseffen, gemeente, dat er maar één weg is, één naam waardoor wij moeten zalig worden. Je kunt niet zeggen van, nou ja, de Joden hebben een eigen weg en wij hebben een eigen weg. Nee, één naam onder de hemel gegeven waardoor wij moeten zalig worden. Als het gaat om fundamentele zaken, en dat moeten we ook in de huidige situatie van ons kerkelijk leven ons goed realiseren. Als het gaat om fundamentele zaken, dan is aan gescheiden optrekken helaas niet te ontkomen. Petrus en Johannes die komen langs die kreupele man. En hij houdt zijn hand op. En hij vraagt of hij een aalmoes, een liefdegave mag ontvangen. Wat geld. En dan staat er en Petrus sterk op hem ziende met Johannes. Ze keken hem aan, doordringend. Ja, en dat blijkt met de ogen van Christus, die met innerlijke ontferming bewogen was. Kijken wij ook wel eens zo om ons heen? Met de ogen van de Heer Jezus Christus. Als we hem kennen, dan krijg je er oog voor. Dan kun je niet aan de nood meer voorbij. En dan zegt Petrus, zie op ons. Nou, wat is dat nou? We moeten toch niet op een mens zien? Nee, de bedoeling is, kijk ons aan. Waarom? Nou, die man die had het verleerd om die tempelgangers in het gezicht te zien. Hij zag niet naar hun ogen, maar naar hun handen. En als die gave toereikte, nou, dan was hij tevreden. Kijk ons aan. Dat zal die man niet vaak overkomen zijn, denk ik, dat iemand bij hem stil bleef staan en hem aankeek. Dat hij er niet op werd aangekeken als was hij een door God vervloekte. En daardoor komt die man als het ware uit zijn verdoving. Opvoedkundige wijsheid. Hij moet leren aandacht te geven aan hen die voor hem staan. Hij had alleen maar belang bij wat hij kreeg. En van wie? Dat was niet van belang. En nou wordt hij erop voorbereid dat dit geen gewone kerk- of tempelgangers zijn, maar dienaren van de Heer Jezus Christus. In hen heeft hij met God zelf te doen. Had de Heer het niet gezegd? Wie u hoort, hoort mij. Waar zitten wij met onze gedachten? Nu? Op dit moment? Elders? Dat kan. Dat kan zomaar. Maar wij moeten onze gedachten, dat laat deze geschiedenis ons ook zien, concentreren op de boodschap. Israël moest opzien naar de verhoogde slang om te worden gered. Naar boven zien, zoeken de dingen die boven zijn. Waar Christus is. De Heere kijkt hem, deze man, door deze apostelen aan. Die man die kon laten zingen. Wie mij veracht, God wou mij niet verachten. Wat uw of jouw nood ook is, zolang de Heilige Geest werkt, is het niet hopeloos. Hoe ver je ook weggezonken bent, er zijn milde handen en vriendelijke ogen bij de Heere. En door zijn knechten wil hij nog hulp schenken. En dan staat er, en hij hield het, de ogen op hen gericht. Verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. Niet 1 euro of 2 euro's, misschien wel 20. Hij gehoorzaamt, gelukkig. Als hij de ogen naar de grond had gehouden, had hij niets ontvangen. Dan was hij niet geholpen. Belangrijk toch, hè? Acht slaan op het profetische woord, staat er. Zilver en goud heb ik niet, zegt Petrus. Hoort u dat? Hiermee werd hem onthouden wat hij begeerde, maar het was slechts voorbereiding op het ontvangen van een grotere, veel grotere gave, zegen. Hij moest niet slechts geholpen worden, maar genezen, gered worden. Heilig zijn, o God, uw wegen. De Heer onthoudt ons soms wat we wensen, aards geluk, aardse rijkdom. Hij neemt ons zelfs alle eigen gerechtigheid af. Hij brengt in alle opzichten tot de bedelstaf om te brengen, en dat is zijn doel, tot het wonder van zijn zondaarsliefde, de rijkdom van zijn genade. Zilver en goud heb ik niet. De discipelen hadden alles verlaten om Christus te volgen. Geld, ach ja, je kunt er geen gezondheid, geen zaligheid voor kopen. Hoe onmisbaar het ook is voor het dagelijks levensonderhoud, het neemt de wezenlijke nood niet weg. Velen leven alsof dat wel zo is. Maar de Heer heeft gezegd, 1 ding is nodig. Zijn genade. Vergader je geen schatten op de aarde, maar in de hemel. Petrus en Johannes die wijzen dan op de genade die te verkrijgen is zonder prijs en zonder geld op de markt van vrije genade. En daar gaat het toch om. Zilver en goud heb ik niet. Dat biedt de kerk niet aan. Gemeente, wat zou de kerk vol zitten, hè? Overal. Als er goud, gezondheid, welvaart te verkrijgen was. Dan hoefde niemand vermaand te worden vanwege ontrouwe kerkgang. Dan zou er geen kerkverlating zijn, denk ik. Nee. Zilver en goud heb ik niet. Nou, dat zal eerst wel een teleurstelling geweest zijn, ja. Maar de kerk heeft een andere schat. Luther zegt in een van zijn 95 stellingen, de ware schat van de kerk, dat is het heilig evangelie van de heerlijkheid en de genade van God. Maar, zegt Petrus dan, wat ik heb, dat geef ik u. Petrus heeft, zoals Jacob vroeger, niet veel, maar alles. Dat is wat de kerk te bieden heeft. Ook vandaag, een heerlijke naam, waarin behoud ligt voor zondaren, alles wat nodig is. Nee, dat betekent niet dat de kerk daadwerkelijke hulp en diaconale geldelijke hulp aan mensen in nood wel achterwege kan laten. Dat leert de Heer Jezus ons wel anders. Denk aan die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan en van de rijke man en die arme Lazarus. Maar het wil wel dit zeggen, dat er meer nodig is dan geld en voedsel om werkelijk geholpen te zijn. Je kunt alles hebben wat je hart begeert, en toch diep ongelukkig zijn. Want wat baat de mens, al zou hij nou heel de wereld winnen en schade lijden aan zijn ziel, rijk in God. Daar gaat het om. Geen zilver of goud, maar een verachte, een vervloekte naam. En dat is nou juist alles. Zilver of goud heb ik niet, verlies de moed maar niet. De Heere zal uitkomst geven, zongen we, en dat heeft hij gedaan ook. Wat ik heb, geef ik u, een verrassend maar wat ik heb, dat geef ik u. Er zijn veel rijkere schatten te verkrijgen, hemelse schatten waar de mot en de roest niet bij kunnen. Er zijn veel gevolgen van de zonde in de wereld, dat is er veel te klagen en veel geween. En al die dingen die hebben een oorzaak. En zolang die niet is weggenomen, blijven we aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen. Die oorzaak moet weg, net als bij deze man. Petrus die heeft een naam voor hem, een naam boven alle naam. Kunt u ook lezen in vers 2 van Handelingen, 21 van Handelingen 2, vers 38 in datzelfde hoofdstuk. En ook in vers 13 in dit hoofdstuk. What's a name, wordt er wel eens gezegd. Inderdaad, wat zegt nou een naam? Je kunt Judas heten, prachtige naam, Godlover. Maar Jezus verraden. Maar er is een naam onder de hemel gegeven die aangeeft wat die persoon echt is. Jezus Christus. Hij is werkelijk zoals hij heet. Die naam geneest, die redt, zaligt, verlost niet maar van de gevolgen van de zonde, maar de oorzaak. Die naam die doet meer dan goud en zilver. Mensen van naam, ach, die kunnen niet van zonde en schuld afhelpen. Er is er maar één die dat wel kan. Eén naam is onze hoop. En het zal zijn, had Petrus al verkondigd in die Pinksterpreek. Het zal zijn dat een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. In die naam is Jezus aanwezig. Dat is een godheid, majesteit, genade en geest. Petrus had meer te geven dan goud of zilver. Wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarene, sta op en wandel. Ga lopen. O gemeente, wat een naam. Jezus, zaligmaker, die verlost van het grootste kwaad, dat is de zonde. En brengt tot het hoogste goed, dat is de gemeenschap met hem. En Christus, gezalfde, dat betekent daardoor vooraangesteld door God, de Vader. Gezonden, gekomen om de oorzaak van de eeuwige honger en kommer weg te nemen. De zonde, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn eigen, zijn enige geboren zoon gegeven heeft, als een geschenk voor een wereld in nood en dood. En dan de Nazarener. Waarom staat dat erbij? Dat was de smaadnaam waarmee de Joden de Messias hadden afgewezen. Een verachte. De Nazarener, dat herinnert aan het kruis, aan de schande van de heiland. Aan zijn armoede, waardoor hij velen rijk maakte als borg, omdat hij in hun plaats dat alles droeg. De straf op de zonde, maar ook alle gehoorzaamheid opbracht. Versmaad, omdat wij daarvoor hebben gezorgd. Hij heeft dat over willen nemen. Deze man die zat aan de schone poort van de tempel. Maar misschien denkt iemand wel, ja, maar hoe zit dat nou? De Heer Jezus die zal daar toch ook wel eens langsgekomen zijn. Hij heeft het zelf gezegd, dagelijks was ik bij u in de tempel. Je kunt lezen in Marcus 14. En dagelijks, lazen we in dit hoofdstuk, dagelijks werd deze man gedragen naar die poort. Waarom was die man dan niet eerder genezen? Jezus genas vele zieken, ja, maar niet alle. Dat was hij ook niet verplicht. Dat was ook niet het doel van zijn komst, alleen maar hier op aarde tijdelijke genezing te geven. Daartoe, zegt hij zelf, ben ik gekomen om het evangelie van het koninkrijk van God te verkondigen. En dan trok hij zich ook wel eens terug en ging naar andere plaatsen. Als er zoveel zieken kwamen die genezen moesten worden. En hij zegt, daartoe ben ik gekomen om dat woord van dat koninkrijk waar alles nieuw zal zijn te verkondigen. En dat zou komen in de weg van de verzoening door voldoening. Het evangelie, dat in die weg het vrederijk zal komen waar niemand ziek zal zijn of gebrek zal lijden. De wonderen die de heiland deed, dat waren tekenen. En die tekenen waren bevestiging van het woord dat hij bracht. En zo ook in deze geschiedenis. De heer Jezus die had ook tegen zijn discipelen gezegd dat zij op zieken de handen zouden leggen en zij gezond zouden worden voordat hij heen ging naar de hemel. Heeft de heer Jezus dat tegen hen gezegd. En dat is gebeurd, dat zien we dus ook hier. Maar dat deden de discipelen niet altijd. Dat ging niet altijd zo. Denk eens aan Paulus' raad aan Timotheus. Timotheus had nogal wat last van maagklachten en zo. En dan zegt Paulus, neem wat wijn. En denk eens aan Trofimus. Paulus zegt van hem dat hij Trofimus ziek achtergelaten heeft en hij ging verder. Het waren in de begintijd vaak bijzondere momenten om dat woord te bevestigen dat eens alle dingen nieuw zouden zijn. Deze man die zal ongetwijfeld over de Heer Jezus hebben gehoord in Jeruzalem. Wat was er allemaal niet gebeurd? Denk eens aan Pasen, opstanding. Denk eens aan Pinksteren. In Jeruzalem. Als Petrus de naam van Jezus noemt, gaat hij er blijkbaar ook van uit dat deze verlamde van hem af weet. Ongetwijfeld ook van de wonderen die hij deed. Maar je leest niet dat hij naar Jezus gedragen werd door die vrienden. En ook niet dat hij geroepen heeft, zoals Bartimeus daar in Jericho. Zonen Davids, ontferm u over mij. Jij denkt toch niet dat Jezus dan aan hem voorbij was gegaan? O nee, hij laat geen bidder staan. En wat een wonder. Als teken van zijn genade, toch ook nu niet. Die bedelaar die moet weten dat wat de apostelen te geven hebben, wat hij kan ontvangen, dat dat alleen in de naam van de door Israël verworpene, vervloekte heiland verkregen wordt. Zo lief had hij kreupelen die ook geestelijk niet meer uit de voeten kunnen, geen been kunnen verzetten. In de naam van, zegt Petrus dan, dat betekent op koninklijk bevel, in opdracht van, op gezag van Jezus Christus, zo openbaart de Heer Jezus zich hier als degene die leeft. Al hadden ze gekruisigd, gedood. En door de kracht van zijn woord en geest ook levend maakt, doet opstaan tot een nieuw leven. En dan, nou die man die redeneert niet, die aarzelt niet, hij zegt niet, spot niet met me. Geef me maar een paar nieuwe benen. Hij komt ook niet met dooddoeners. Ja, maar dat kan ik niet. Niet eerst dit. Eerst dat, zoals wij dat soms kunnen zeggen, hè? Eerst moet er dan dit gebeuren, eerst moet er dat gebeuren. Je kunt je tegenover de Heer niet ophouden, op de been houden met dooddoeners. Onthoud dat goed. Hij gelooft in die naam. Petrus zegt in vers 16, door het geloof in zijn naam, heeft zijn naam deze gesterkt die u ziet en kent. Die man grijpt die uitgestoken hand van Petrus en zijn voeten en enkels die worden vast. O, jongens en meisjes, hoe vaak zal zijn moeder misschien niet gezegd hebben, jongen, probeer toch eens te staan. Misschien hebben die mensen die hem brachten wel gezegd, joh, werk toch eens wat mee, want je bent zo zwaar. Ja, dat was niet niks hoor, want ze gingen op naar de tempel. Hè? Dat was een heuvel om bij de tempel, die lag hoger te komen. Niets hielp. Maar nu, hij wandelt, hij loopt, En niet met krukken of achter een rollator. Hij hoefde zelfs niet eens te revalideren. Nee, als de Heilige Geest, en dat laat de Heer hierin ook zien, als de Heilige Geest wat doet, dan doet hij het goed. Hij doet geen half werk, maar hij doet dat in gehoorzaamheid aan zijn woord. Petrus die komt niet naar voren met wat hij zelf heeft, maar wat de Heer Jezus heeft. Ik heb niets, maar wat ik heb, heb ik in die ander, die vrijkocht. Niet met zilver en goud, maar met zijn dierbaar bloed. Want dat neemt de oorzaak weg. Ik heb een naam voor je. Die naam is gegeven om zalig te worden, echt gelukkig te worden. Wat een geschenk, gemeente. Die naam die geeft maar niet wat goud en zilver, zodat je door de wereld heen kunt komen. Maar dat je er ook uit kunt komen, op de goede wijze. In dat land waar ze lopen en niet moe worden, wandelen en niet mat worden. Door zijn kruisdood en opstanding heeft hij het leven verworven. Als levensvorst wil hij het schenken aan mensen die midden in de dood liggen. Herstel van ellendige mensenlevens naar lichaam en ziel. De Heer heeft veel meer te bieden dan wat wij menen en wensen. Hij geeft zichzelf tot een volkomen verlossing. Of zijn wij nog zo rijk en verrijkt in onszelf dat we dat niet eens zien? Hij maakt niet slechts dode voeten, maar ook dode harten levend. Hebt u dat ook ondervonden? Jij. Zoals een dichter dat zegt, ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Het woord wekte geloof in het hart van deze man. Het is een kracht van God tot zaligheid, toch dat evangelie, dat staat er toch. Genezing, dat is altijd vrucht van de kruisverdiensten van Christus. Petrus brengt dit wonder in het volgende hoofdstuk ook onmiddellijk in verband met het werk dat door Christus verricht is tot zaligheid van zondaren. Maar Christus' verlossingswerk heeft niet slechts betekenis voor de ziel, maar ook voor het lichaam. Hij heeft onze ziekten, zegt Jesaja, ook op zich genomen. Ook voor het lichaam ben je bij hem in goede handen. Straks zal geen inwoner meer zeggen, ik ben ziek. Maar Christus is niet slechts een barmhartige Samaritaan die leed verzacht en nood lenigt. Die wonderen, ik zei het al, zijn tekenen, heenwijzing. De Heere wil meer geven, geestelijk heil. En hoe groot je nood dan ook is, het is niet hopeloos. Zolang de Heilige Geest nog werkt, en dat doet hij, anders zou Christus al teruggekomen zijn. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij hem van eeuwigheid. Petrus die zegt in vers 16 dat Jezus' naam deze man die ze zien en kennen, sterk gemaakt heeft door het geloof in zijn naam. Ja, zegt u, maar geloof is toch een gave? Het is toch een gave van God? Jazeker. Wij zijn toch geestelijk verlamd? Ja. In vers 16 staat dat ook. Moet u maar kijken. En het geloof dat er is door hem, Jezus, heeft hem, die man, deze volmaakte gezondheid gegeven in uw aller tegenwoordigheid. Maar in het evangelie wordt u de kracht van God tot zaligheid aangeboden. Het dierbare bloed van Christus heeft niet alleen reinigende kracht, maar ook heiligende kracht, zodat je op kunt staan tot een nieuw leven. En daar gaat het om. Hoe komt nou de prediking, en dat is Gods uitgestrekte hand naar u, naar jou, naar mij. Hoe komt dat nou bij ons over? Als zijn naam verkondigd wordt, uitgelegd wordt. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Hoe lang heb jij al stilgezeten? Was er geen beweging in je te krijgen? Ook misschien als het avondmaal was. Je was er wel mee bezig, maar je blijft zitten waar je zit. Ik heb een naam voor u, voor jou. In de doop betekent, uitgebeeld wat het inhoudt en verzegeld dat het echt waar is, dat de Heere het belooft, daar kun je op aan. Een naam, de naam van de drie enige God, waardoor we kunnen opstaan tot een nieuw leven, want daarin belooft de Heere dat hij alles wil schenken wat je nodig hebt, al ben je zo dood als wat. zo verlamd, maar dat hij gewillig en bereid is om het te schenken. En dan is Gods woord er duidelijk over in de weg van het gebed. Maar hier laat hij zien dat hij dat kan en dat hij dat wil doen. Voor deze man is de oorzaak weggenomen. Hij wordt niet maar een beetje geholpen. En daar gaat het bij ons toch ook om. De oorzaak van alle ellende, dat is toch de zonde tegen die verlamde die door zijn vrienden werd neergelaten voor de voeten van de Heer Jezus, door dat dak werd neergelaten, zei de Heer: Zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Dat was de eerste. En zo komt God een mens tegemoet. O, al zou je nou alles krijgen wat je begeerde en je hebt dit niet, heb je niks. De Heer wil de oorzaak van de honger en kommer wegnemen, dat is de zonde. Vraag niet allereerst om beterschap, maar om genade. Beterschap vragen, dat mag hoor, zeker. Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Alles aan de Heer mag je bekendmaken. Maar hij heeft wel gezegd, één ding is nodig. Dat heeft prioriteit, ook als je ziek bent. Heere, geef me kracht, geef me genade om niet opstandig te worden, maar om gewillig uw weg te gaan, achter u aan. U weet wegen te vinden waar langs mijn voet kan gaan. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. Op bevel van Jezus Christus, hij die opgestaan is, de opstanding is en het leven. En hij doet opstaan uit elke dood, ook uit de verlamming van de zonde. Wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. En hem bij de rechterhand grijpend, richt hij hem op. En terstond werden zijn voeten en enkels vast, staat er in vers 7. Petrus greep hem bij de hand. Zo mag je als ouders ook doen, hè? In de opvoeding van de kinderen. En als ambtsdragers, leiders van verenigingen. Neem ze bij de hand. Maak ze bekend met die naam die onder de hemel gegeven is. Wat een wonder dat er nog een mogelijkheid is om zalig te worden. Echt gelukkig te worden. Om ze naar hem te leiden. Bij wie volkomen verlossing is. Dan mag toch geloof zijn dat de Heere ook in onze tijd nog wonderen werkt. En hij, moet u kijken. Opspringende, stond en wandelde en ging met hen in de tempel. Wandelende en springende en lovende God. Dat is wat. Het onmogelijke wordt mogelijk. Stromen van kracht vallen die arme, kreupele man ten deel. 7 werkwoorden worden hier gebruikt. Om aan te geven wat die man na zijn genezing allemaal doet. Zichtbaar, hoorbaar, opspringend, staan, wandelen, gaan, weer wandelen, springen, lovende God. Wat een heerlijk wonder. Hoe kun je nou weten of dit zaligmakend geloof is? Uit de vruchten. Zaligmakend geloof, dat eindigt in de Heere. Dat blijft niet bij uitgelatenheid. Hij gaat niet op in de weldaad. Er is dankbaarheid tegenover God. Hij looft zichzelf niet. Ik heb erom gevraagd. Ik heb voor God gekozen, voor Jezus gekozen. Ik greep die hand. Nee, eigen roem stinkt. Hij loofde God. Wie roemt, roeme in de Heere. Mijn God, u zal ik even geloven, omdat gij het hebt gedaan. God loven, dat deed de gemeente in Handelingen 2, vers 47 toch ook. Dat deden de engelen in Efrata's velden. Dat deden de herders. Zijn naam moet toch eeuwig eer ontvangen. Eindigen we in de Heere. Deze man wel. En waar gaat hij heen? Naar huis? De wereld in? Nou, je zou zeggen, hij had nogal wat in te halen. Nee, deze man die eerst door anderen gedragen moest worden, is nu een en al beweging. En het eerste gebruik dat hij van zijn herstelde enkels en voeten maakt, dat is de trappen op naar Gods huis om God te loven. Hij looft Petrus niet, maar de God van Israël. Hij gaat naar het huis van de Heere. Ze hoeven er niet heen te trekken. Hebben wij ook de herkregen gezondheid als je ziek was? Het eerst gebruikt om de Heere groot te maken. Of blijven we staan bij een kundige arts, goede verpleging. En zeker, daar mag je dankbaar voor zijn. Maar dat is toch niet het eerste? Of klagen we misschien dat de ziekte zo lang duurt? Accepteren we eigenlijk de genezing als een recht waarvan we dan verstoken zijn, al zo lang verstoken zijn? Het hart van deze bedelaar is vol van de Here. Wat hij verkregen heeft, dat heeft hij niet verdiend. Hij eindigt niet in de ontvangen gave, maar in de gever. Dat is nou echte dankbaarheid. Als de uitredding aan de Here verbindt. Hij is innerlijk veranderd. En zo kan hij voor Gods aangezicht huppelen van zielenvreugd. En dan is alle gedachte aan verdiensten van onze kant er tussenuit. En dan blijft het wonder alleen over. U zegt, ja, maar dat had hij niet van zichzelf. Nee, de lof van de lippen was vrucht van het werk van de geest in zijn hart. Maar dat wil de Here geven. Zonder prijs. Zonder geld. God doet niets liever dan geven. Oh, dat zie je in heel de schrift. Deze aarde gegeven. Zijn eigen zoon gegeven. Zijn naam gegeven. De Heilige Geest gegeven, uitgestort. Eeuwig leven wil hij geven. God wordt van het geven niet moe. Is geen wonder? Petrus en Johannes hebben iets ook van dat goddelijke geven. Ziet u wel? Ze gaan ook geven. Ja, dan ga je op Jezus lijken, toch? Ik wens te zijn als Jezus. Liefde gaan ze geven. Petrus staat stil. Hij ontfermt zich. Hij loopt er niet aan voorbij. Hij geeft die naam door waarin alle heil ligt. Je gaat liefde geven aan je medemens, aan familie, gemeenteleden. Deze man die gaat naar de tempel. Als je een gevend God leert kennen, ga je ook geven. Dan komt er die onberouwelijke keus om de Here te vrezen. Denk maar aan Paulus toen hij bekeerd werd. Wat wilt u dat ik doen zal? Wat een bemoeienis van de Here. Hij leeft, deze man. Is gezond, mag naar Gods huis. Is bekendgemaakt met die enige naam. Hij heeft stof om de Here te loven. U zegt, ja, maar dat is toch begrijpelijk. Als je 40 jaar lang daar neergelegd wordt bij die poort, je kunt niet lopen. Nee, dat is niet. Als het je duidelijk wordt dat je alles wat je hebt van de Here hebt ontvangen, dan wordt het een wonder voor je. En dan is de Here het zo waard om geloofd en gedankt te worden. Hij mag met vreugde in het huis van de Here gaan. Ziet u, die man die is van binnen vernieuwd. Alles cirkelt om God, om Christus. En de mensen die hebben er met verbazing naar gekeken. Ja, daar begrijpt de wereld ook niks van. En ook de godsdienstige mens die rijkte en verrijkt in zichzelf is, begrijpt dat niet. Al wat hij wrocht, werkte, zal juichen tot zijn eer. Loof de Here, mijn ziel, en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Welk gebruik hebben wij gemaakt van de herstelde krachten die de Here gaf? Of gingen wij in het tijdelijke weer op? Weet u, ontvangen zegen, dat kan tot een vloek worden. Dat kan verhardend werken, namelijk als je er overheen leeft. En dat is heel erg. Want het bloed van de Heer Jezus Christus kleeft eraan. Wend u naar hem toe, opdat u bij hem behoud ontvangt. De Heer strekt zijn handen nog uit in de prediking. Ik zal u leren hoe u wandelen moet. Zie, hier ben ik. Geef de Heer de hand. Klaag je dan niet meer? Jawel. Maar niet over God. Dan klaag je over jezelf, omdat die dankbaarheid zo weinig wordt gevonden. Een beschamende zegen, dat is ook een zegen. En lang niet de minste. Het volk wordt vervuld met verbazing en ontzetting. Vandaag ook. Vandaag, zegt u? Ja, wanneer dan? Als ze je vandaag God horen loven, terwijl je gisteren nog bekend stond als onvriendelijk, mopperig, egoïstisch, oneerlijk, maar nu in zijn naam mild, gul, vriendelijk, getuigend. Dat is reclame. Aanbeveling voor het woord. Hoe meer de wereld de kracht van God in ons ziet, des te meer en des te beter zal ze naar het woord van God willen horen. Wanneer de wereld niets van die verlossende, vernieuwende kracht van de Heilige Geest, die Christus verheerlijkt, in ons merkt, nou, dan wendt de wereld zich geërgerd af. De kerk heeft toch een stad op een berg te zijn, een lichtend licht. Petrus die verklaart het wonder tegenover die omstanders. Hij zegt, kijk ons niet aan alsof het ons werk is. Nee, hij zegt, de God van onze vaderen heeft zijn kind Jezus verheerlijkt. Vers 13. Dat wonder dat gebeurt, dat is een demonstratie, dat is een bewijs dat Christus opgestaan is. Hij leeft. Wat ziet u zo sterk op ons? Het gaat om die naam. Petrus wilde zichzelf geen naam maken. Die 3000, ja, dat was tenminste wat op de Pinksterdag. Massameeting. Nee, zegt de Heilige Geest. Ook die ene stumper, die enkeling, door die reddende naam, voor een arm en ellendig volk, valt er wat te bedelen bij de Heere gemeente. Doen we het, dan komt het goed. Dan zijn we de meest kreupelen. Kijk, het is groot om wanneer je niet genezen wordt hier in dit tijdelijke leven, toch de Heere te loven. Kan dat dan? Als je ziek bent en een kruis is en de Heere neemt dat kruis niet weg. Hij kan ons onthouden. Dingen onthouden, weet u waarom? Om meerdere zegen te geven. Om al die dingen toch te laten meewerken ten goede. Al zie je dat hier niet altijd, maar naar deze zult verstaan. En wat is het dan groot om toch de Heere te kunnen loven? Omdat hij het waard is. Omdat hij rechtvaardig is, dat hij geen onrecht doet. Omdat hij het niet verkeerd doet. En ik heb geen rechten. Dat is groot. Om dan de Heere te loven. En nog groter is het. Al wat God heeft weggelegd voor hen die hem vrezen. Als de doodsjordaan achter je ligt en je door de Heer Jezus Christus in statie in die stad zonder tempel wordt binnengeleid, waar alles schoon en nieuw en heerlijk is. Niet altijd komt de genezing van ons lichaam op onze tijd, maar eens zal het zover zijn voor allen die hun hulp en heilleden verwachten van die ene naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Is zijn naam tot onze vreugde nabij? De geschiedenis, deze geschiedenis is een teken van wat de Heere wil doen. Teken van die nieuwe aarde waarop niemand zegt, ik ben ziek. O, wat is dat vooruitzicht schoon. Is dat u, is dat jouw uitzicht? O, het is beter, gemeente, om dan hier beter. Beter is het om hier kreupel of ziek te zijn en straks dat eeuwige leven te beërven, dan twee voeten te hebben en steeds gezond te zijn, heel je leven lang, maar geworpen te worden in het eeuwige vuur. De geest is uitgestort. De kreupele gaat springen als een hert. Jesaja 35 was het geprofeteerd. De tong van de stomme zal juichen. Het is een teken ervan dat eenmaal de vrijgekochten van de Heere tot Sion zullen komen met gejuich en eeuwige blijdschap op hun hoofden zal zijn. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Zo klimt uw lof naar boven. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen.